Natuurlijk. Ik zal mezelf nog even kort voorstellen. Ik heb hier eerst een keertje eerder gestaan, maar dat was altijd in de context van BYA, dus misschien een beetje een ander gezicht. Maar ik ben Natanja Koster en ik kwam eigenlijk sinds ik een tiener ben gewoon graag in Berea. Altijd vol enthousiasme ook meegeweest op BYA, op BYX en later een beetje betrokken geweest in het jongerenwerk. Verder na 3 jaar betrokken geweest te zijn met Youth with a Mission en daarna ook 3 jaar studeren in Antwerpen, ben ik weer langzaam een beetje aan het settelen in Apeldoorn. Dus grote kans dat je mij of ons wat vaker hier gaat zien. En vanmorgen heb ik de eer om verder te gaan op de preek van Maarten. Nou, dat is heel wat weken geleden. Ik zal jullie ook een klein voorzetje geven en niet vragen om de kern van zijn preek te herhalen. Wie weet het wel? Is er iemand die nog vaag iets herinnert van Maarten? Ja, precies, de barmhartige Samaritaan. En ik mag eigenlijk vanmorgen een beetje voortborduren op zijn preek en verder ingaan op dat verhaal. Maar dus even een korte recap van waar Maarten het over had. Hij heeft eigenlijk heel erg gefocust in het verhaal op degene die iedere keer langsliepen en eigenlijk niks deden. En de kernvraag van zijn preek was: waar was jij? Dus hij legde eigenlijk bij ons neer van: waar zijn wij in een gebroken wereld en zijn wij eigenlijk bereid om de ander te helpen? En al helemaal als die ander dus misschien een beetje anders is als dan dat wij zijn. Dus zijn vraag was: willen wij ook die barmhartige Samaritaan zijn voor andere mensen om ons heen? Maar zoals ik zei, het is alweer even wat weekjes geleden, dus ik ga het verhaal gewoon nog een keertje voor jullie lezen. Hij komt denk ik ook op het scherm, maar als je een Bijbel mee hebt, dan mag je meelezen. Ja, top. We lezen uit Lucas 10 en daar staat: er kwam een wetsleraar naar Jezus toe. Hij wilde Jezus iets verkeerds laten zeggen. Hij vroeg hem: meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En Jezus zei tegen hem: nou, wat staat er in de wet? Wat lees je daar? En de man antwoordde: houd van de Heer je God met je hele hart, met je hele ziel, met je hele verstand en met al je kracht. En houd evenveel van je medemensen als van jezelf. Toen zei Jezus: ja, dat is het goede antwoord. Als je dat doet, zul je eeuwig leven. Maar de wetsleraar wilde laten zien dat hij de wet beter kende dan Jezus. En daarom vroeg hij hem: maar wie is mijn medemens dan? Nou, toen vertelde Jezus een verhaal. Hij zei: er was een man en die reisde van Jeruzalem naar Jericho. Maar onderweg werd hij door rovers overvallen. Ze pakten hem van alles af, ook zijn kleren. Ze sloegen hem half dood en lieten hem vervolgens liggen. Toevallig kwam er ook een priester langs. Hij zag de man wel liggen, maar liep aan hem voorbij, aan de overkant van de weg. Later kwam er nog een hulppriester langs en eigenlijk gebeurde hetzelfde. Hij zag de man wel liggen, maar hij liep aan hem voorbij aan de overkant. Toen kwam er een vreemdeling langs, een Samaritaan. Hij zag de man liggen en kreeg medelijden. En daarom ging hij naar hem toe. Hij verzorgde de wonden van de man met olie en wijn en hij deed er verband om. Toen zette hij de man op zijn eigen ezel en bracht hem naar de herberg. En daar zorgde hij voor hem. De volgende dag gaf de Samaritaan geld aan de eigenaar van de herberg en zei: zorg goed voor deze man. Als het je meer geld kost, dan krijg je dat zelfs nog van mij terug op mijn terugreis. En toen vroeg Jezus: wat denk je? Wie was de medemens van de man die overvallen werd? De priester, de hulppriester of de Samaritaan? En de wetsleraar, hij had het ondertussen wel door, hij antwoordde: de Samaritaan, want die was goed voor de gewonde man. En toen zei Jezus: doe dan voortaan net zoals de Samaritaan. Nou, zoals ik al even benoemde, heeft Maarten dus vooral gefocust op al die mensen die de hele tijd langsliepen. En vanmorgen wil ik dan met jullie nadenken over het slachtoffer. Want eigenlijk is hij het hoofdpersonage van dit verhaal, maar tegelijkertijd misschien ook wel de meest onderlichte persoon. Dus ik probeer even mee te nemen in hoe hij zich op dat moment heeft gevoeld. Beeld je dat even in, dat jij dat slachtoffer bent geweest. En dat iedereen stuk voor stuk aan jou voorbij ging. En de vraag van de preek van vanmorgen is dan ook eerder: laat jij je helpen? Want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar soms is het misschien nog veel moeilijker om zo'n helpende hand te accepteren dan om er eentje uit te steken. Eigenlijk ook wat we in de skit even terugzagen. Het is best wel moeilijk om hulp te vragen. En om dan zelf maar even kwetsbaar te beginnen, herken ik dat ook in mijn eigen leven. Dus even terug naar dat verhaal van de barmhartige Samaritaan, maar dan een beetje mijn eigen variant. Die zal ik ook nog even aan jullie voorlezen. Er was eens een meisje genaamd Natanja, ik dus. Zij koos ervoor te gaan studeren in Antwerpen. En toen ze aan deze reis begon, had ze eigenlijk geen idee dat dat best wel een hele moeilijke weg zou worden, vol obstakels. Maar het duurde niet lang voordat dat eerste probleem zich voordeed op deze reis. Ze kregen enorme last van paniekaanvallen, ook slaapproblemen. En er kwamen veel mensen voorbij die dachten, ach weet je, een nachtje niet slapen is niet zo erg. Dat komt vast wel weer goed. En ze gingen rustig door met hun eigen leven. En dat deed eigenlijk bij tijden best wel een beetje pijn. Maar gelukkig waren er ook genoeg mensen die haar worsteling wel zagen. Beetje mijn barmhartige Samaritanen. En zo was er een vriendin die langsliep bijvoorbeeld. En die zei, weet je, ik kom bij jou logeren. En als het dan nodig is in de nacht, dan ben ik er gewoon als je hulp nodig hebt. Maar goed, ik dacht natuurlijk, ja, ik ben 23, dat is een beetje gênant. Dus dat aanbod laat ik heel veel links liggen. Ook liep er nog iemand langs. Die is bij jullie niet onbekend, Gerard ter Broek. En hij, ik kende hem nog van vroeger en hij wou ook helpen. Maar ook dat vond ik eigenlijk best wel een grote stap. Ik dacht, het hield wel met een beetje tijd erbij. Maar de derde persoon in mijn verhaal die langsliep, was ook aanwezig, maar misschien in een iets minder tastbare zin. Aan de andere kant was hij er altijd bij, elke nacht, elke paniekaanval, elke traan ving hij op. Maar alsnog dacht ik, ik wil het liever zelf een beetje opknappen. Nou, en hoewel het even mocht duren, kwam ik ook wel tot de conclusie dat ik dat niet meer alleen op kon lossen. Na 2 weken slapen was ik hartstikke moe, ik had helemaal niet de energie om dat zelf te gaan doen. En ik accepteerde de hulp. In eerste instantie dus van die vriendin die dan bleef slapen. Dat was super fijn. Ik belde Gerard op van nou, ik kan toch eigenlijk best wel weer een beetje hulp gebruiken. En sterker nog, wat we ook hier zagen, het is eigenlijk helemaal geen last voor mensen af en toe om ons te helpen. Het is echt een zegen voor hun om iets te kunnen betekenen. En die derde persoon in het verhaal, Jezus, die kreeg ook wel weer een grote rol natuurlijk. Door Gerard, door Manon heen zag ik juist dat ik dacht, hey, Jezus wil ook andere mensen gebruiken om genezing te brengen. Dat is een goede reminder om te weten van uiteindelijk komt die echte genezing, die komt altijd bij Jezus vandaan. En ik denk dat jullie ook stuk voor stuk misschien wel je eigen versie van dit verhaal hebben. Misschien zit hij meteen boven in gedachten, neem hem dan even erbij. Want ik denk dat wij eigenlijk in ons leven allemaal wel geconfronteerd worden met bepaalde rovers die op ons pad komen. En die ervoor willen zorgen dat we niet van A naar B toe komen. Of dat we soms wel als een slachtoffer worden achtergelaten op de weg. Nou, misschien ook goed om dan heel even stil te staan bij wat zouden die rovers dan kunnen zijn voor ons. En in eerste instantie denk ik heel erg praktisch. Gewoon rovers als in mensen die jij onderweg in je leven tegenkomt. Mensen met verkeerde bedoelingen. Die je als slachtoffer achterlaten. Misschien in een hele grote zin, misschien in een kleinere zin. Dat is natuurlijk super verdrietig als je dat hebt meegemaakt. Het kan ook zijn dat rovers geen dingen zijn, of geen mensen zijn, maar juist dingen die zorgen dat we niet op onze bestemming aankomen. Denk hierbij aan bepaalde zonden in je leven. Je loopt op die weg, je doet hartstikke goed je best en je ziet vanuit de verte zie je die rovers alweer aankomen. Je denkt, het zijn weer dezelfde en toch lukt het je dan niet om daarvan weg te vluchten. De definitie van zonde hebben jullie vast vaak gehoord, maar dat is dus ook je bestemming missen. Dus ook die dingen kunnen ons echt wel beschadigen en een beetje als slachtoffer achterlaten. Nou, ik zal je dan niet vragen om mijn handen op te steken, maar misschien als je het zo een beetje hoort, wie voelt zich dan wel als een slachtoffer? Dus een slachtoffer van de omstandigheden, van je eigen gedrag, van het gedrag van anderen. Ik denk dan best wel veel van ons. En hoewel ik wel ben van dat gezegde van, nou weet je, je moet niet zo in die slachtofferrol gaan zitten, pak jezelf even aan, het gaat wel weer goed. Dat is denk ik gezond om dat te doen, maar vanmorgen mogen we dat heel even links laten liggen en juist wel even dat slachtoffer erkennen. Want misschien is het wel heel belangrijk dat we af en toe heel even beseffen van, ik ben eigenlijk ook wel slachtoffer van bepaalde dingen. En als we dat inzien, dan accepteren we ook die hulp, kunnen we uiteindelijk weer bij de benen gaan staan. Dus vanmorgen mag dat gewoon even. En ik noemde het al even, maar de vraag van vanmorgen is dus eigenlijk, laat jij je helpen? Want waar gaan jullie heen als je problemen hebben? Ik denk misschien in eerste instantie wel naar je vrienden toe op school, om daar je steun van uit te krijgen. Of ouders, als jullie geluk hebben, dan rent je tiener als eerste naar jou toe met hun problemen. Dat deed ik zelf niet zo, maar het zou kunnen. Dus ik was een beetje aan het nadenken van, nou, wat kunnen nou eigenlijk die obstakels zijn dat we niet met onze worstelingen naar Jezus toe gaan? Want we weten dat we daar dus die echte heling gaan vinden, maar waarom doen we dat dan niet? En ik kwam uit bij de 3 B's, die je vanmorgen mag proberen te onthouden. Betrokken, beschaamd en bitter. En ik zal eerst kort de eerste toelichten. Want misschien ga jij niet met je worstelingen naar Jezus toe, omdat je gewoon heel erg herkent van, ik weet helemaal niet of God wel zo betrokken is met mij persoonlijk. hangt natuurlijk super erg samen met het beeld wat je hebt van God. Als je hem ziet als een betrokken vader en Jezus als jouw vriend, dan is dat misschien wel hoe je dat ervaart. En dat is super mooi, helemaal waar, dus probeer dat dan ook goed vast te houden. Maar het zou ook wel kunnen dat je God meer ziet als schepper van hemel en aarde en Jezus als koning op de troon. En dan denk je eerder, nou ja, ik geloof echt wel dat God betrokken is met de wereld, maar is hij ook echt betrokken met mij persoonlijk? Misschien wel een herkenbare struggle. En voor mezelf ontdekte ik eigenlijk het antwoord op die vraag, voor mij in ieder geval, in een boek wat ik recent had gelezen. Dat heette Gentle and Lowly. En in dat boek wordt eigenlijk gesteld dat als Jezus zelf een website zou hebben, dan zou er groot op de voorpagina staan, zachtmoedig en nederig. En dat zijn niet woorden die ik zomaar verzin, maar die komen gewoon uit de Bijbel. Uit Matteüs 11, vers 29. Daar staat, ik ben nederig en zachtmoedig. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou ja, van alle woorden die Jezus dus over zichzelf had kunnen kiezen, koos hij er in dit stukje voor om juist zachtmoedig en nederig te benadrukken. En ik denk dat het in het Oude Testament, als het over gevoel ging, dan was dat vaak niet van, oh, het hart, dat is een vluchtig gevoel of een bepaalde emotie. Maar dat is echt de core van je bestaan. Dus als Jezus dit zegt, dan zegt hij ook echt, ik ben zachtmoedig en nederig. Dat is zijn karakter. Hij kan niet anders kiezen dan om dat te zijn. Best wel een geruststelling. Het is niet op zijn goede momenten als je aankomt kloppen dat hij zich zo voelt. Maar dat is altijd zo. En ik denk ook dat het mooi is dat hier staat van dat Jezus nederig is. Dus die grote Jezus, de redder van de wereld, de mens zonder zonde. Deze Jezus omschrijft zichzelf als nederig. Met andere woorden, hij is toegankelijk voor jou. Jij kan met al je dingen kun je naar hem toekomen. En hij is betrokken met jou. Dus misschien te midden van al die omstandigheden heb je niet altijd het gevoel dat God super betrokken is met jou persoonlijk. Maar dan is het super belangrijk om de Bijbel eigenlijk te lezen, want dat getuigt ervan dat Jezus heel erg betrokken is. Er wordt geschreven dat hij compassie had met de menigte, hij had medelijden met de melaatse, hij ging achter het ene schaapje aan. Weer een beetje een teken dat we ons gevoel gewoon niet altijd kunnen vertrouwen, want de Bijbel getuigt wat Jezus doet elke keer als hij met gebrokenheid geconfronteerd wordt. We zien eigenlijk nooit dat hij de keuze maakt om verder weg te gaan. Als Jezus geconfronteerd wordt met gebrokenheid, ook met onze gebrokenheid, dan kiest hij er altijd voor om dichterbij te komen in plaats van verder weg. En ik denk dat we die vraag ook even bij onszelf neer mogen leggen vanmorgen. Waar gaan wij heen met onze gebrokenheid? Welke keuze maken wij? Gaan we verder weg of gaan wij ook dichterbij, net als Jezus? Goed, dan die tweede B, de B van beschaamd. Ja, het kan natuurlijk goed wat ik net zei, dat je aan het wandelen bent en je ziet die rover aankomen en het is gewoon weer dezelfde en het lukt je niet om ervoor weg te rennen. En dan kan dat gevoel van schaamte kan best wel snel een beetje naar binnen komen. Dat je denkt van, nou, hoe is het nou mogelijk dat het weer precies hetzelfde liedje is? Heb ik nou nog steeds geen stappen gezet? Hoe kan het dat ik zo zwak ben, dat me dit maar niet lukt om dit op te lossen? En best begrijpelijk, want je gaat natuurlijk uiteindelijk ook wel met je zonde naar de enige persoon zonder zonde. Dus ik snap dat je daar goed voor wil laten doen. Maar ook daar is superveel bemoediging in te vinden. Want Jezus die is niet onbekend met onze verleidingen of met onze worstelingen. Jezus kent het denk ik als geen ander. Hoewel wij zelf misschien best een beetje kunnen schrikken van onszelf af en toe. Kleine disclaimer, Jezus schrikt niet zo snel van waar je mee aan komt zetten. C.S. Lewis die had een heel mooi voorbeeldje in dat boek ook geschreven. En dat gaat over een man die tegen de wind inloopt. En die man die zijn wij. En dan is die wind eigenlijk de verleiding of die rovers. En wij wandelen, maar op een gegeven moment wordt die wind zo sterk dat wij gaan kiezen om te liggen. Om aan die wind te ontkomen eigenlijk. En hij stelt daar tegenover dat Jezus aan de andere kant, dat hij er nooit voor kiest om te gaan liggen. Hij voelt diezelfde wind, hij voelt ook die verleiding, maar hij is zonder zonde, dus hij gaat nooit liggen. En waar die man dus nooit zou hebben ervaren hoe sterk die wind en die verleiding is na 10 minuten, heeft Jezus dat iedere keer wel ervaren. Dus hij kent niet alleen die verleiding, hij kent het zelfs echt nog beter dan ons. Een tekst die hierbij mooi aansluit en waar we nog een beetje meer ontdekken over Jezus' gedachten over dat slachtoffer, staat in Hebreeën 4. Er staat, nu wij dan een hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten we dan aan deze belijdenis vasthouden. Want, zoals ik net zei, we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze is verzocht, dezelfde wind, maar dan zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dus die Jezus, ja, die weet ook hoe het is om een slachtoffer te zijn. Hij kent ook dat gevoel van eenzaamheid, waar mensen hem hebben uitgelachen, geschopt, verslagen, alleen achter hebben gelaten. En juist dus, denk ik, omdat hij ons zo goed begrijpt, mogen we vol vrijmoedigheid, zoals die tekst zegt, dus vol vrijheid mogen we eigenlijk naar die troon toekomen. En Jezus voelt er eigenlijk zoveel vreugde bij als jij ervoor kiest om dichterbij te komen in plaats van verder weg. Dus die schaamte mag je aan de kant leggen. Jezus die vindt er heel veel vreugde in als je naar hem toe komt. En soms zie ik mezelf wel weer aankomen hoor. Dus ik snap het gevoel. Dan denk ik, oké, daar kom ik weer. Weer diezelfde rover. Ga ik een beetje schoorvoetend die troon van genade naderen. Dan denk ik, nou, hij ziet me wel weer aankomen. Maar dat is dus echt een leugen. Want het is het karakter van Jezus dat hij zachtmoedig en nederig is. Je komt niet voor verrassingen te staan als je bij hem aanklopt. Jezus is altijd nederig en zachtmoedig. Als we ook meer gaan beseffen hoe diep Jezus natuurlijk is gegaan, hè, om voor ons die genade beschikbaar te stellen, dan kunnen we nog een stukje beter begrijpen waarom hij ook zo graag wil dat we daar gebruik van maken van die genade. Wel vond ik het goed om hier een soort kanttekening bij te plaatsen, want het is natuurlijk wel belangrijk om ons te beseffen dat Jezus zijn hart wel echt breekt over zonde, als we die begaan ook in ons leven. Het is niet alsof hij daar heel licht over denkt en alleen maar blij is als je bij hem komt. Het is ook wel echt een vraag van hem dat we gaan afrekenen met die rovers en dat we wel echt gaan proberen om andere keuzes te maken en ons om te draaien ervan. In Romeinen 6 zegt Paulus ook, het is niet de bedoeling dat we maar blijven zondigen opdat we meer genade mogen ervaren. Dat is zeg maar niet helemaal de formule hier. Maar wel mag duidelijk zijn dat als we dus toch zwichten voor die zonde of weer diezelfde rover tegenkomen, dat het dan belangrijk is dat we die keuze maken om dichterbij te komen. Dat je dan altijd met open armen ontvangen zal worden door Jezus. Een stukje verder in Romeinen staat namelijk ook over de vreugde die voor Jezus in het verschiet lag. En dat is niet de vreugde dat jij zondigt of dat je weer bij hem aankomt of dat hij moest sterven aan een kruis. Maar wel de genade die daarna bij jou beschikbaar komt. Dus daar mag je ook echt op vertrouwen. Nou, we hebben er al twee gehad. Gaat goed. Wel, de eerste is God wel betrokken met mij. De tweede, ik voel me eigenlijk best wel beschaamd om naar Jezus toe te komen. En het derde probleem, denk ik, is bitterheid. Als we dan teruggaan naar dat verhaal van die barmhartige Samaritaan, dan kan ik best wel begrijpen dat die man een beetje bitter was. Dat hij denkt, ja, er lopen al twee mensen aan mij voorbij. Misschien was er ook al sprake van ongeloof. Gaat er ooit iemand wel echt nog voor mij stoppen? En ieder slachtoffer kan vast wel een reden vinden om verbitterd te zijn. Wij kunnen ook wel een reden bedenken waarom we bitter zijn in ons eigen verhaal. Maar de Bijbel is wel duidelijk over wat bitterheid eigenlijk teweeg brengt in ons hart. Bitterheid kun je ook wel een beetje zien als dat je bijvoorbeeld mensen niet wil vergeven. Dat je vasthoudt aan pijn. En de Bijbel is heel duidelijk. Die zegt dat het eigenlijk een soort wortel die opspringt in je hart. En die gaat vervolgens heel veel onrust veroorzaken. En eigenlijk maakt dat je ziel een beetje ziek. Dus waar we in eerste instantie dat slachtoffer waren door omstandigheden, kunnen we ons vervolgens ook wel een beetje slachtoffer houden door vast te blijven houden aan die bitterheid. Ook hier ligt denk ik weer die keuze voor ons. Komen we dichterbij met onze gevoelens van bitterheid of onvergeving of boosheid misschien naar die ander die jou een slachtoffer heeft gemaakt? Of ga je dus weer dichterbij komen en kies je de weg van vergeving? Waar uiteindelijk natuurlijk ook het meeste vrijheid voor je ligt, waardoor je geen slachtoffer meer hoeft te zijn. Bitterheid creëert natuurlijk ook altijd afstand. Hè? Dus als we dat er laten zijn tussen ons en God, dan dat gaat alleen maar groeien. En dat willen we wel echt gaan voorkomen. Goed, we hebben het dus gehad over 3 B's. Is God wel betrokken met mij? Nou, ik hoop dat we dat een beetje hebben kunnen bekijken in het licht van Jezus is zachtmoedig en nederig. Hij gaat achter het ene schaapje aan. Hij gaat ook achter jou aan. Beschaamd, nou, wat ik net al even noemde. Je mag vrijmoedig bij Jezus komen. Hij weet waar jij doorheen gaat. Schaamte hoeft helemaal geen plek te hebben in dat verhaal. En bitterheid misschien iets wat dus iets meer ook bij ons ligt. Kiezen we die weg van vergeving. Nou, ik wil ook nog even met jullie kijken naar een filmpje, als dat gaat lukken. En dat filmpje dat gaat er eigenlijk over wat Jezus doet wanneer hij dus geconfronteerd wordt met gebrokenheid. Ik weet namelijk, het is een jeugddienst, dus we denken toch een beetje in beelden. En dit maakt het voor mij eigenlijk alleen nog maar veel duidelijker dat Jezus inderdaad nederig en zachtmoedig is. En terwijl we dit kijken, misschien goed om te bedenken dat al deze mensen die Jezus naderen, zijn in zekere zin ook slachtoffers. En ergens in hun eigen verhaal, misschien aan het begin, misschien ergens tussendoor, maken zij ook de keuze om dichter bij Jezus te komen. En ja, ik hoop dat je geraakt mag worden door de beelden waarin je ook ziet dat Jezus dus keer op keer kiest om dichterbij te komen. Om te knielen, om te omarmen, om te vergeven en om te troosten. En dat je zo een beetje een beeld bij kan vormen. Dus daar gaan we even naar kijken.
Why me? Why did you come all the way out here? The shepherd leaves the 99 on the mountain to search for the one that went astray.
Still your love far from me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me.
Nou, ik vond dat zelf best wel een indrukwekkend filmpje. En natuurlijk is het gewoon een serie, dus dit is niet Jezus. Ook niet als je gaat bidden, dan had ik wel eens, dan dacht ik, oh, dan had ik bijna die acteur in mijn hoofd. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar het is wel een soort van weergave even van, hoe reageert Jezus als hij geconfronteerd wordt met gebrokenheid. En ik hoop dat dit je heeft mogen bemoedigen dat hij dus echt een hele veilige plek is om naartoe te gaan. Dat je hier ook mag zien dat overal waar Jezus is, dat hij daar liefde en vreugde en troost achterlaat. Dat je in geen één voorbeeld een soort oordeel zag of Jezus die boos werd, maar die altijd heel langzaam was om boos te worden en vol liefde en begrip heeft gereageerd. Ik denk dat het ook mooi is dat we hier hebben gezien dat die slachtoffers ieder in hun eigen verhaal op een gegeven moment dus die keuze hebben gemaakt om een stukje dichterbij te komen. En ik denk dat het ook mooi is om dat zelf ook praktisch te gaan doen vanmorgen. Dus ik wil je zo meteen vragen om even met degene naast je in tweetallen of misschien in drietallen even te delen van in eerste instantie misschien bij die drie B's, dus beschaamd, betrokken, bitter, herken ik een van die dingen of leugens die ik heb geloofd over het hart van Jezus. En misschien goed om daar dan ook vergeving voor te vragen. Maar ook dingen waar jij dus een beetje kracht voor kan gebruiken van hem. Waarin jij wil kiezen, vandaag wil ik dan eigenlijk wel dichterbij komen in plaats van mezelf van een afstandje houden. Mag groot zijn, hè, maar het kan ook in kleine zin zijn, kracht voor de dag van morgen. Maar goed, denk ik, om dus ook praktisch even een stap te zetten om dichterbij te komen. Ik wil ook nog even benoemen, er staan natuurlijk altijd mensen in Berea om voor je te bidden. Vandaag hebben we een paar extra toppers. Maartje en Nina en Pieter zijn er ook, die kennen jullie, om met je te bidden. Als er toch dingen zijn waar je iets verder over door wil praten, voel dan die vrijheid om dat te doen. Tijdens een nummer bijvoorbeeld, als we weer aan het zingen zijn. Maar eerst even 5 minuutjes met elkaar. Probeer voor elkaar te bidden en dan sluit ik af in gebed. Ik zal weer afsluiten in gebed, maar voel je dus vrij om met de koffie nog even door te gaan. Het ziet er mooi uit. Ja, lieve Jezus, ik wil ook vanmorgen bij u komen en wil u bedanken dat u zo duidelijk bent van wat uw karakter is, Heer. U bent zo'n goede God en u bent zo mooi en het is zo'n eer om u te volgen, Heer. Als ik denk aan zoveel andere religies, dan is het zo bijzonder dat u inderdaad die koning bent, hoog op een troon, Heer. En dat we u mogen prijzen en u mogen eren en nooit zullen beseffen hoe groot u bent. En ja, dat het goed is om vol ontzag te zijn voor wie u bent. En dat u tegelijkertijd dus ook zo dichtbij komt, Heer. Dat u af en toe die troon ook een stapje naar beneden zet om dicht bij ons te komen en neer te knielen. Dat het zo mooi in balans mag zijn bij u. Ik bid ook voor alle dingen die misschien naar boven zijn gekomen. Heer, ik bid voor mensen die zich wel konden herkennen in het feit dat ze zich een slachtoffer voelen. Wilt u daar genezing brengen? Wilt u met uw vreugde komen, Heer? En wilt u vergeving schenken waar het nodig is? En ook ons helpen om anderen te vergeven en die bitterheid achter ons te laten? Dank u wel dat u een leven vol vrijheid voor ons heeft. En ik bid dat we daar vanmorgen ook weer een stapje verder in mogen komen. Ik bid voor moed als er dingen zijn om over door te praten. Heer, wilt u ons dan moed geven om die stap te maken? Bovenal zijn we u heel erg dankbaar voor wie u bent. En dat u nooit verandert. Dat wat u heeft gezegd, dat dat vroeger was, dat dat nu ook zo is, morgen ook. En dat u zo trouw bent aan ons. Heer, we loven en prijzen uw naam. En we danken u voor wie u bent. In Jezus' naam.